Welkom bij de Manifestatie Podcast. De enige podcast die jij nodig hebt om te leren manifesteren. Maar wie ben ik om dat te zeggen? Mijn naam is Charlie en ik heb mijn eigen bedrijf Charlie's Choice compleet ingericht op jou leren manifesteren. Dit doe ik door middel van mijn kennis die ik heb opgedaan in de mentale gezondheidszorg te combineren met praktische manifestatietools. Denk hierbij aan EFT tapping, hypnose, scripting, je verleden herscripten, visualisaties en een heleboel leuke experimentjes die jou bewijzen dat ook jij kan manifesteren wat je wil. Want laat het aan mij over om de fun en magie van manifesteren in je leven te brengen. Toen ik net wakker werd had ik maar één vraag. Waarom weet niet iedereen dit? En zo was Charlie's Choice en de Manifestatie Podcast geboren. De boodschap wordt inmiddels flink verspreid en ik word van niks gelukkiger dan alle berichten die ik iedere week ontvang van jullie succesverhalen. Deel de podcast dan ook zeker even met al je vrienden en vergeet hem niet 5 sterren te geven, zodat we deze magie door heel de Benelux kunnen verspreiden. Tag me op Instagram wanneer je met de podcast wandelt of ernaar luistert en dan zou ik zeggen, ben jij klaar om je doelen te behalen door middel van manifesteren? Dan zou ik maar heel snel klikken. Go get them, Tiger! It's a beautiful day to be alive! Welkom bij de Manifestatie Podcast en vandaag een hele rauwe aflevering, maar ook inzichtelijk en hoopgevend, hoop ik. Want ik ga jullie namelijk mij iets beter laten leren kennen door te praten over de suïcide van mijn vader en hoe dit mijn leven heeft veranderd, maar hoe het me ook een heel positief, daadkrachtig persoon heeft gemaakt. En mijn intentie met deze aflevering is eigenlijk, zoals ik al zei, dat jullie mij beter leren kennen. Maar dat je dus ook hoop houdt dat het leven beter wordt, ook wanneer er iets heel zwaars en heel heftigs gebeurt. En dat is eigenlijk alles wat ik hoop dat jullie uit deze aflevering halen. En ik zit hier in mijn raampje, mijn magical maanvormige raampje die jullie vast wel kennen als je me op Instagram volgt. En de foto van mijn vader en de urn staat voor me. En de dagen zijn nu donker, dus ik wilde ook gewoon. En mijn vader is ook overleden in november, heel lang geleden, dus daar kom ik zo op terug. Maar dit voelt als de juiste tijdsperiode om het erover te hebben. En ik zie er eerlijk gezegd best wel een beetje tegenop. Terwijl ik zo natuurlijk ben met de microfoon in mijn handen. En jullie zijn natuurlijk de hele high vibe Charlie gewend. Die altijd zo cheerleader is. Kom op, ga achter je doelen aan. Ga dat manifesteren. Maar ik ben met de reden zo geworden. En ik vind het ook mooi om de wat puurdere en, hoewel dat enthousiasme is ook heel puur en heel authentiek. Want zo ben ik gewoon. Maar dat jullie toch een wat een diepe kant van mij leren kennen. En ik ben wel al eens te gast geweest in Bloot, de podcast. En daar heb ik en mijn eigen verhaal gedaan en vanuit de GGZ-ervaring die ik heb verteld hoe om te gaan met mensen die suïcidaal zijn. En ik ben ook in de podcast Altijd Verbonden te gast geweest. Het is een prachtige podcast waarin iemand gasten interviewt die iemand verloren hebben aan suïcide. Ik dacht eigenlijk van dat is wel genoeg. Ik heb op meerdere plekken mijn verhaal gedaan, maar ik besefte ik kan natuurlijk niet in mijn eigen podcast nooit dit adresseren, behalve een keer. In een paar afleveringen benoem ik het altijd wel. Van mijn vader heeft suïcide gepleegd en dan praat ik er snel overheen. Maar ik denk dat het mooie is ook voor mezelf als een stukje verwerking. En ook gewoon nogmaals om jullie hoop te geven dat echt als ik dat kan naar zo'n donkere tijd, toch mijn dromen kan blijven manifesteren, toch hoop blijven houden, dan kan jij dat ook. Dus ik hoop dat je mij een berichtje stuurt na deze aflevering. Dat je laat weten wat je van deze aflevering vond. Nogmaals, ik vind het best wel spannend, want het is een hele andere aflevering dan wat jullie gewend gaan zijn van mij. Hij zal ook wat langer duren, gok ik dan een half uur. Want ik wil er echt even de tijd voor nemen. Ik sluit hem heel hoopvol af, zoals jullie altijd van mij gewend zijn. Dus ik beloof je dat je hier met een goed gevoel weer uitgaat. En geïnspireerd. Maar daarvoor moeten we wel even door de donkerte heen. Dus laat ik gewoon beginnen daarmee. Dit onderwerp kwam ook omhoog dit weekend, omdat ik bijna nu mijn alcoholvrije maand aan het afsluiten ben. En als jullie me volgen op Instagram, bij It's Charlie's Choice, dan weet je dat ik dit weekend ook veel polls had gedaan over of mensen willen stoppen met alcohol drinken. En ik zag dat heel veel mensen hadden aangeklikt dat ze geen alcohol meer dronken al heel lang, echt zeker 100 man. En dat toch ook heel veel mensen hadden aangeklikt dat ze echt wel nadenken over stoppen met alcohol drinken. Ook heel veel mensen. En dat zette me echt aan het denken, want ik twijfel daar zelf ook al heel lang over. Niet per se nu, maar ik heb wel het gevoel dat ik ooit in mijn leven helemaal ga stoppen met alcohol. En dat kan volgend jaar zijn, dat kan als ik 60 ben zijn. Maar ik voel gewoon dat dat een keer gaat gebeuren. En ik denk dat ik heel bewust ben met alcohol, omdat dat voor mij vroeger in mijn studententijd nam het een hele grote rol in. En daarin ben je eigenlijk gewoon een soort van verkapte alcoholist, maar zo wordt het dan niet genoemd, want je bent student. En nu heeft het nog steeds een hele interessante rol in mijn leven, dat ik of helemaal niet drink en daar voel ik me dan heel goed bij en dat is voor mij heel makkelijk, of ja, ik ga snel te ver, maar echt gemiddeld drinken. Ik kan ook gewoon heel veel drinken zonder dat ik daar echt last van heb. Dus dat vind ik ook altijd zorgwekkend. En de reden dat ik daar zo bewust mee bezig ben, is natuurlijk ook omdat ik heel mindful leef. Ik ben heel spiritueel, ik visualiseer veel. En je weet hoe het werkt met visualisatie en alcohol. Het dempt je vibratie gewoon. Dus ik wil ook niet ja, te veel drinken omdat ik gewoon in die hoge energie wil zitten. Maar ik verwacht geen perfectie daarvan van mezelf. Maar goed, even terug naar dat stukje verslaving. Er zit dus verslaving in mijn familie, want mijn vader was verslaafd. En ik denk zijn broer ook, maar dit weet ik eigenlijk niet, want die was al overleden voordat ik geboren werd. En die heeft ook suïcide gepleegd. Dus ik noem zelfmoord altijd suïcide, even voor het gemak van deze aflevering. En daar ben ik dus altijd heel bewust mee bezig. Want als dat zo genetisch in je familie zit, dan ik ben altijd bang dat ik of een depressie krijg ook, want ik heb echt wel een depressieve periodes gehad in mijn leven, of dat ik ook verslaafd raak. Dus ik ben daar heel bewust mee bezig, ook met drugs. Dat zal nooit iets worden waar ik laconiek over doe. Dus ik had daar een gesprek over met vriendinnen en dacht, ja, dit is eigenlijk wel een mooi moment nu ik er zelf zo in zit. Ik neem mijn podcast vaak heel intuïtief op om dit dan ook te delen met jullie. En ik heb geen idee wanneer ik deze ga plaatsen. Misschien over een maand. Het is nu 21 januari. Misschien hoor je dit pas over een half jaar. Misschien plaats ik hem deze week wel al. Dat zit er ook dik in. Dus ik ga gewoon lekker beginnen. Want ik heb eigenlijk nu een hele mooie tijd in mijn leven. En ik denk dat dat dus ook mooi is voor jullie. Nogmaals om te horen dat dat echt niet altijd zo is geweest. Dus we gaan gewoon erin duiken. Mijn vader heeft zelfmoord gepleegd of zichzelf van het leven bevrijd. Vind ik ook altijd mooi om een mooie benaming. Toen ik 12 was. En dat is natuurlijk een ontzettend traumatisch moment in mijn leven geweest. Ook de periode ervoor. Hele zware tijd geweest. Met de thuissituatie. Mijn ouders waren gescheiden. En ik hoop dat jullie begrijpen dat ik niet alle details zal geven. Want dit gaat ook om privacy van mijn familieleden. Dus ik hou het heel erg bij mijn eigen ervaring. Mijn eigen gevoel. Maar ik ga niet alle details geven natuurlijk. In verband met mijn zussen en mijn moeder. Dat wil ik respecteren voor hun. Maar die periode is dus ongelooflijk heftig geweest. Dus mijn vader was drugsverslaafd en heel depressief. En als ik mijn moeder mag geloven, dan was hij eigenlijk zijn hele leven al met periodes depressief. Had gewoon een depressieve stoornis. En nou, zag hij het leven gewoon vrij zwaar in. Maar was het ook een hele, hele leuke, charmante man. Maar hij kende ook hele zwarte periodes. En zijn broer heeft dus ook zelfmoord gepleegd. En hij heeft zelf ook geen makkelijke jeugd gehad. Dus zo zie je maar weer hoe generationeel trauma zich herhaalt. Hè? Dus mijn vader had gewoon een hele donkere kant. En ik denk dat hij drugs heeft gebruikt om die kant te verdoven. En dat er helaas nooit een therapeut is geweest die goed genoeg tot de kern is gekomen bij hem. Van hé, waar komen die donkere gedachten vandaan? Hoe is je jeugd geweest? Hoe kan je misschien met bepaalde hypnoses of EMDR bepaalde trauma's wat minder zwaar laten voelen? Hè? En ik heb dan natuurlijk heel erg gehoopt dat dat dan had geholpen. Maar ja, dat zullen we nooit weten. Maar ik denk dus dat er toen, want dit is nu 22 jaar geleden, dat er toen gewoon nog niet zo was. Hè? Dat je meer traumagericht werk deed in therapie. Of misschien zelfs spiritualiteit, dat hem ook had kunnen helpen. Ik heb altijd allemaal ideeën daarover van wat hem had kunnen helpen, van wat wij nu aanbieden aan therapie. Wie weet had hij een keer ayahuasca kunnen doen en was dat zo verhelderend geweest voor hem dat hij op deze aarde had willen blijven. Ik zal het nooit weten, helaas. Maar hij was dus een depressieve man en om dat te verdoven, denk ik, is hij drugsverslaafd geraakt. Natuurlijk moet je daar ook een beetje aandacht voor hebben. En is dat niet een soort slachtofferrol die je aan kan nemen. Maar ik vermoed dat dat dus gebeurt. En dat zorgde natuurlijk voor heel veel spanning in het gezin. Dat is een hele, hele heftige tijd geweest voor ons als kinderen ook. Ook daar wil ik niet te veel over vertellen in detail, maar het is een onveilige jeugd geweest. En je kan je voorstellen met iemand die drugsverslaafd is en nog meer drugs wil. En nou, mijn moeder die uiteindelijk is weggegaan bij hem, dat voor grote spanningen in het gezin zorgde. Voor heel veel ruzie, voor heel veel angst, voor heel veel agressie met tijden. En dat wij gewoon een onveilige jeugd hebben gehad. Dat kan ik wel echt met heel veel duidelijkheid zeggen. Wij hebben een hele mooie periode gehad dat mijn vader zijn depressie goed onder controle had. En de laatste jaren was het een hele heftige, onveilige jeugd. En ja, was er heel veel angst in ons gezin. Dus ja, wij zijn toen uiteindelijk ook uit huis gegaan daar, omdat het gewoon niet meer veilig was voor ons. En hebben een tijdje bij een vriendin van mijn moeder gelogeerd. Dus dat was eigenlijk voor ons als kinderen een hele fijne tijd. Want ik kan me dat nog herinneren, dat ik me daar heel veilig voelde en heel fijn. En ja, dat was ook mijn beste vriendinnetje van de basisschool, want ik zat toen nog in groep 8. Dus ja, dat was eigenlijk een hele fijne tijd om eindelijk weer in een huis te zitten waar je je weer veilig voelt. Waar het niet onverwachts is. Dat heb je als kind gewoon nodig. Hè? Dat je dingen voorspelbaar zijn. En vooral in de vorm van veiligheid. Maar uiteindelijk zijn we weer teruggegaan naar ons huis. En is mijn vader daar weggegaan. En toen kwam dus een periode eraan dat mijn moeder echt wilde scheiden van hem. En groot gelijk ook, laat ik dat er even bij zeggen. Mijn moeder heeft echt haar best gedaan om ons uit een hele onveilige situatie te halen. En ik ben heel trots op haar ook dat ze dat heeft gedaan. En hoe ze voor ons als kinderen heeft gezorgd, voor 3 kinderen, dat is ongelooflijk zwaar en ongelooflijk knap. Hoe ze dat heeft gedaan. Dus ja, toen zijn we weer teruggegaan naar dat huis. En toen is eigenlijk vrij snel daarna, tenminste hoe ik het in mijn kinderbrein kan herinneren, de klap gekomen dat mijn vader, hij heeft nog afscheid genomen van ons. In de vorm van dat hij op vakantie zou gaan. En die nacht heeft hij zelfmoord gepleegd. Dus eigenlijk wat ik me nog herinner van die laatste dag is dat hij er heel goed uitzag. En dat hij een soort heldere blik had die ik al heel lang niet meer had gezien. En hij was heel liefdevol en heel fijn. En ik dacht echt oprecht van, oh wat fijn, hij gaat op vakantie, hij voelt beter. Want als kind zie je natuurlijk niet echt wat er aan de hand is. Ik wist toen niet dat hij drugsverslaafd was. Maar ik had wel, je hebt als kind gewoon antennes, voelsprieten. Daarom is het ook zo belangrijk dat je kinderen veiligheid en liefde en aandacht geeft. Want je voelt alle spanningen van je ouders haarfijn aan. Dus ook als ouder weet dat je kind altijd jullie observeert. Hè? Dus je kan niet te veel spanningen in een relatie hebben zonder dat een kind dat doorheeft. Maar goed, dus ik weet nog dat ik echt dacht van, wauw, wat voelt hij weer fijn. En toen die nacht heeft hij het gedaan. De hoe ga ik trouwens ook niet vertellen, want ik wil nooit mensen op ideeën brengen hierin. Maar toen ging dus 's nachts de deurbel en stond de politie voor de deur. En toen is de hele traumatische ervaring verder gegaan. Zeg ik eigenlijk niet begonnen, want het trauma was al heel lang bezig, al jaren. En dat vind ik dus ook het bijzondere. En dat heb ik, hier heb ik het ook wel eens over gehad met andere mensen die ook een ouder of een gezinslid zijn verloren aan suïcide. Dat er bijna een soort van opluchting komt wanneer ze de knoop hebben doorgehakt dat ze het gaan doen. En daarom komt ook die uitspraak bevrijd van het leven vandaan. Want ja, het was voor hem, hoewel wij ons dat misschien niet kunnen voorstellen. Tenminste, ik hoop dat je dat niet kan voorstellen. Iedereen heeft misschien wel eens periodes dat heel donker wordt. En ik heb ook wel een periode gehad dat het heel donker werd. Maar ik hoop dat ik nooit op een punt kom dat ik dat daadwerkelijk echt zou doen. Want ik ben veel te nieuwsgierig wat er gebeurt als ik gewoon doorga. En ik wil persoonlijk heel graag terugkijken op mijn 111. En terugkijken wat er allemaal gebeurd is in mijn leven. Daar ben ik gewoon te nieuwsgierig voor. Maar je kan je voorstellen hoe donker en hoe zwaar iets moet voelen voor iemand als je zoiets doet. Hoe heftig. Wat een enorme beslissing. Dat is bijna lichamelijk, vind ik, onmogelijk om over na te denken. Dat je zoiets doet. Van alles in je lichaam schreeuwt dat je dat niet moet doen op zo'n punt, denk ik. Dus het feit dat hij zo'n rust heeft ervaren, geeft mij eigenlijk ook wel rust. Omdat ik weet van er zat echt een soort van bevrijding bij voor hem. Dus daarna kwam er echt een hele heftige periode aan natuurlijk. Je gaat naar de middelbare school. Nou, laat ik even nog wat stilstaan bij dat stukje rouw. Dus daarna kwam er zo'n gekke periode aan. En ik heb hier ook EMDR op gehad hoor, op de nacht dat hij is overleden. En alle geluiden die ik heb gehoord, het huilen, alles. En dat heeft heel erg geholpen. Dat maakt ook dat ik het verhaal nu kan vertellen. Maar daarna komt er dus een periode aan dat je als 12-jarig meisje weer naar groep 8 gaat, waar iedereen gewoon ouders heeft die bij elkaar zijn. En dat je dus in een extreme rouwperiode zit, dat je helemaal niet weet wat er gebeurt. Ik weet nog dat er een vriendinnetje later kwam spelen, weer de dag erna. En ja, ik kon het helemaal niet verwerken toen, joh. En dan is de begrafenis geweest en dan ga je op een gegeven moment weer naar school. En dat voelt zo ongelooflijk raar. En ik denk dat bij mij daarom ook de rouw echt jaren later, echt 20 jaar later, pas echt goed verwerkt is. Omdat je gaat op een gegeven moment ook gewoon door. Je wil er weer bij horen. Maar tegelijkertijd denk je, ja, what the fuck. Mijn grootste angst is uitgekomen. Want ik had denk ik als kind wel altijd al het gevoel dat er iets zou gebeuren met hem. Ik wist het ook. Het gekke is dat mijn zus heeft me later verteld dat ik iets heel raars zei die nacht. En ik kan me dat dus niet meer herinneren. Maar ik had toen blijkbaar al voorspellende gaves. Want jullie weten dat ik wel eens vertel dat ik heel veel dromen heb die dan later uitkomen. En ineens kon ik me dit ook weer herinneren dat ik hier alles over gedroomd had. Dat hij dit zou doen. En het kan zijn dat het een angst was dat ik dat energetisch ergens oppikte van hem. Of dat het gewoon weer een voorspellende droom was. Maar mijn zus zei dat toen de politie voor de deur stond en mijn moeder omhoog kwam, dat ik eigenlijk direct zei van papa is dood, hè. En ik weet hier dus helemaal niks meer van. Maar ik wist het gewoon ergens. Dus mijn ergste angst was ook uitgekomen. En dan breekt er zo'n heftige periode aan dat je altijd, sowieso op de middelbare school ook, toen was het pas een jaar later, ging naar de middelbare school, dan is het pas een jaar geleden. En dan ben je altijd het meisje wiens vader suïcide heeft gepleegd. En ik heb toen zeker periodes gedacht van ik ga nooit hier meer overheen komen. Ik ga altijd dit stigma hebben van, ja, kijk, dat was natuurlijk, ik woonde in Limburg en ja, dat was zo'n groot verhaal. Terwijl ik woonde in een hele kleine stad. Iedereen kende iedereen in Heerlen. Ja, dat was het verhaal van de dag natuurlijk in dat kleine dorp. Dus iedereen weet wie je bent door dat verhaal. En dan denk ik ook dat het goed is voor jullie luisteraar dat ik hiermee ook echt wil benadrukken dat rouw is iets heel persoonlijks. En iedereen gaat daar doorheen op zijn eigen manier. Of je nou meteen doorgaat en dat de klap later pas komt. Of dat je hem wel meteen heel erg kan rouwen en je laat het meteen heel erg toe. En het duurt te lang voor je gevoel. Alles is oké hierin. Rouw is niet iets lineairs. Het is een achtbaan van de emoties. De ene moment voel je je goed. Het andere moment voel je je schuldig wanneer je weer moet lachen om iets. En dan denk je, fuck, ik zou eigenlijk verdrietig moeten zijn, maar ik ben aan het lachen, dat hoort niet. En het volgende moment voel je je weer prima. En dat is dus ook wat ik merk bij veel patiënten en klanten die ik heb behandeld zelf. En ik denk dat waarom ik zelf ook de hulpverlening in ben gegaan, maar daar kom ik nog op terug aan het eind. Want nogmaals, ik sluit hem hoopvol op. Is dat je altijd merkt dat mensen een soort tijd erop hebben zitten van oké, na een jaar dat diegene overleden is, dan ben ik er wel overheen. Dan heb ik alle eerste keren gehad. De eerste verjaardagen, de eerste keer kerst, de eerste keer vaderdag, de eerste keer moederdag. En dan moet het goed zijn. Na een jaar is de rouwperiode voorbij. En wat je natuurlijk merkt, is dat dat helemaal niet zo werkt. Vaak na een jaar komt de klap pas echt, want dan heb je inderdaad alle eerste periodes gehad. En wat je dan dus ook heel erg merkt, is dat de aandacht van andere mensen gaat verdwijnen een beetje. Want het eerste jaar gaat iedereen je nog condoleren en nog zeggen, goh, een jaar geleden. Maar het tweede jaar wordt dat al minder en het derde jaar wordt dat al minder. En op een gegeven moment merk je gewoon dat de rouw echt een heel eenzaam proces is. Dat niemand voelt wat jij voelt. En dan denk je bijna van ja, fuck, iedereen om mij heen gaat gewoon door met zijn leven. Alsof het leven normaal is. Alsof het compleet normaal is en alsof dit nooit gebeurd is. Maar ik ga van binnen nog steeds stuk. Ik ben gebroken. Ik weet niet hoe ik door moet gaan zonder deze persoon. En ja, dat maakt rouw zo'n ingewikkeld proces. En vind ik ook zo belangrijk om hier wat meer aandacht aan te besteden. Want dat hoort ook gewoon zo te zijn. En hoe spiritueel ik ook ben, en ook daar eindig ik mee, want ik heb wel een spirituele boodschap hierin ook. Dat is, alles is goed. En dat wil ik echt even benadrukken. Al ben jij over 20 jaar nog steeds zo, komt er in deze periode dat je net zo verdrietig bent als de eerste dag dat het net gebeurde. Ja, ga er doorheen, want dat is hoe het hoort te zijn. En ik heb jaren gehad dat ik niet erover kon praten, omdat, of ik kon er wel over praten, maar ik voelde het niet. Dus dat is ook waar mijn EMDR voor is geweest. Ik praatte erover alsof het bij een andere persoon was gebeurd. Dus niet vanuit gevoel zoals nu, niet met een beetje een kraken in mijn stem, wat je nu ook hoort af en toe, want dat komt omdat het me raakt. En dan denk ik, goed, mooi, want het is zoiets traumatisch, dat hoort je ook te raken, want daar hoort gevoel bij te zitten. En ik kon vroeger echt als een robot het vertellen, oh ja, dit is gebeurd, ja, was heel naar, ja, maar ik ben er heel goed uitgekomen, alles gebeurt met een reden, maar ik vertelde het heel gevoelloos en ik had heel erg dissociatie van wat er was gebeurd. Dus ik ben de hulpverlening ingegaan. Heb er een heel mooi verhaal van gebreid. Maar ik had zelf niet geheeld, want ik had het niet doorvoeld. En dat is zo belangrijk, dat je die emoties dus wel er laat zijn. En dat je het wel doorvoelt. En dat je wel beseft dat het bij jou is gebeurd. Want alleen dan wordt rouw op een gegeven moment ook minder pijnlijk. En ik zal hier ook nog wel een reel over online zetten. Maar er is een hele mooie uitspraak daarin, dat rouw is één cirkel en die zal altijd dezelfde grote cirkel blijven. Dus je kan een cirkeltje tekenen op een blad en dat is jouw rouw. En we verwachten dat dat cirkeltje naarmate de tijd vordert, dat dat cirkeltje kleiner wordt. Maar dat is niet het geval. Ons leven eromheen, de cirkel die om dat kleine cirkeltje rouw heen zit, of grote cirkel rouw misschien, die wordt groter. Dus ons leven eromheen wordt groter, waardoor die cirkel rouw kleiner lijkt en voelt. Maar die rouwcirkel zal er altijd zijn en dat mag, dat hoef je niet weg te nemen. Dat zal altijd een onderdeel van je zijn. En misschien leer je er wat van, misschien heeft het je mooie lessen gegeven, misschien niet. Maar accepteren dat rouw vanaf het punt dat iemand overleden is, altijd een onderdeel van je mag zijn. Dat is voor mij een heel groot leerpunt geweest. Want ik wilde dat niet. Ik wilde gewoon andere mensen helpen en een positief licht voor andere mensen zijn hierdoor. Maar ik wilde niet dat die rouw mij naar beneden zou trekken. Dus ik wilde daar gewoon niet aan. En ik ben een heel daadkrachtig persoon, zoals de meesten van jullie die deze podcast luisteren wel weten. Dus ik wilde er gewoon niet aan. En ik denk dat voor mij de EMDR heel erg geholpen heeft om die emotie wel te doorvoelen. En niet zo te dissociëren ervan en er een verhaaltje van te maken alsof het bij iemand anders is gebeurd. Maar echt weer te voelen dat het bij mij is gebeurd. Want juist door het verdriet te voelen, weet je ook hoeveel je van iemand gehouden hebt. En sindsdien heb ik de foto recht voor me staan in het raampje. Heb ik de urn met zijn as voor me staan. Iedere dag praat ik weer tegen hem. Steek ik een kaarsje aan. Ik heb doordat ik de rouw meer voel, echt veel meer het gevoel dat ik echt weer een hele liefdevolle band met hem creëer op spiritueel vlak. Alsof die echt veel meer bij me is dan ooit. En ik denk dat dat dus ook het mooie aan rouw is dat je heel veel gehouden hebt van iemand. Dat is toch zo'n Winnie de Pooh uitspraak. Ik weet niet of dat klopt, maar ja, dat vind ik een hele mooie gedachte. Dat als je rouwt om iemand, dan laat je die persoon ook voelen nog steeds in een andere wereld, een andere dimensie waar ze dan ook zijn. Dat je ook heel veel van ze houdt. En ja, hoe mooi is dat om te herinneren dat er ook heel veel liefde is geweest. En dus dit is een heftige, heftige aflevering voor jullie waarschijnlijk om te luisteren. Maar ik vind het eigenlijk wel heel helend om het te delen met jullie. En ik heb dus heel veel jaren rondom de middelbare schooltijd. Ik heb me altijd heel anders gevoeld. En dat voel ik nu nog steeds. Maar ik heb er nu mijn werk van gemaakt. Dus nu heb ik het op een stuk leukere manier ingedeeld, dat anders voelen. Gewoon een rare weirdo zijn. Maar ik voelde me altijd heel anders. Iedereen wist hele privé informatie van mij. En ik had natuurlijk ook een heel andere kijk op het leven. Want als er zoiets kuts en verdrietigs gebeurt en je hebt op zo'n jonge leeftijd al zoiets heftigs meegemaakt, ja, dan boeit al die drama je op de middelbare school gewoon niet meer. En daarom zeiden vrienden van mijn moeder ook altijd dat ik echt een oude ziel was. Want ik dacht gewoon heel veel na. Ik was altijd aan dagdromen. Leraren zeiden vaak tegen mijn moeder van, ja, als Charlie Als er een vlieg op het raam zit, dan is Charlie de eerste die hem gezien heeft. Want ik was altijd uit het raam aan het staren. Ik was er nooit bij met mijn hoofd. Ik zat altijd te dromen van wat ga ik doen na de middelbare school? Hoe gaat mijn leven eruit zien? Altijd aan dagdromen. En dat is mijn grootste kracht nu nog steeds. Maar ik was er gewoon niet bij met mijn gevoel, omdat ik hoorde er ook niet bij. Ik was niet bezig met drama. Ja, van de buitenkant was ik ook bezig met alle drama rondom jongens en vriendinnen en weet ik veel wat. Maar van binnen voelde ik van ja, het boeit me eigenlijk helemaal niet, want mijn vader is dood. Hij heeft zelfmoord gepleegd, het leven is kort en ik wil hier gewoon weg. Dat was eigenlijk het gevoel dat ik altijd op de middelbare school had. Ik wil hier gewoon weg. Ik wil naar een andere stad. Ik wil niet hier zijn. Ik voel me hier niet thuis. En dat is gewoon een heel eenzaam gevoel. Maar dan komt nu het stukje waar we wat de positievere kant op gaan. Wat het mij dus echt heeft gegeven, lieve luisteraar, is een daadkracht. Nou, waar je u tegen zegt. Ik kan niet voorstellen dat er ooit iets ergers gaat gebeuren. En ik klop het even af, luister even mee. Dat er ooit iets ergers gaat gebeuren dan wat ik al heb meegemaakt. Dus wat er ook gebeurt, of er tegenslagen mijn kant op komen. Nou, jullie hebben ook de aflevering kunnen horen van Bali, tegenslagen. Mijn moeder die een hartaanval kreeg op dezelfde dag dat mijn huis beroofd was. En ik helemaal geen kleren meer had. En iedereen zei ook tegen mij toen, Char, van Jezus, wat ga je hier goed mee om? Want ik bleef heel kalm. Ik heb heel even huilend mijn zus gebeld toen ik naar thuis was van, fuck, wat moet ik doen? Ik weet even niet wat ik moet doen. En toen daarna was ik eigenlijk binnen een uur oké. Heb ik even gezeten, even geademd en dacht ik, oké, nou, even hoofdsfeer, check-in en door. En sindsdien ben ik alleen maar doorgegaan en heb ik gewoon zoiets van, nou, het is gebeurd, maar het is niet het ergste ter wereld. En dat heeft het mij dus ook heel erg opgeleverd. Het is een enorme kracht om het allerbeste uit mijn leven te halen. Ongeacht wat andere mensen daarvan vinden. En hoewel ik dat op de middelbare school heel moeilijk vind en in mijn studententijd ook nog. Want ik wilde er ook altijd bij horen. Dus ik heb en een hele people-pleasende kant die altijd leuk gevonden wil worden, altijd aardig gevonden wil worden, altijd voor mensen klaar wil staan om maar die redder in nood te zijn die altijd nodig is. Want dat is een patroon die er bij mij heel erg in is geslopen, is dat ik altijd iedereen wil redden. Vandaar ook mijn werk in de GGZ met doelgroepen zoals TBS'ers. Ik wilde altijd met doelgroepen werken waar andere mensen ver vanaf wilden blijven. Dacht ik, nou dan ga ik juist die personen helpen, want dan draag ik echt mijn steentje bij aan de maatschappij. Maar het heeft me dus uiteindelijk ook opgeleverd, nu op deze leeftijd, dat ik kan praten over manifesteren, dat ik kan praten over spiritualiteit, dat ik het risico loop en dat ik soms belachelijk gemaakt word op internet, omdat ik over manifestatie praat en dat ik zo geloof in je dromen visualiseren en actie nemen daarnaartoe en dat mensen dat dan zweverig vinden. Maar dat boeit me gewoon geen ene fuck. Want dan denk ik, ja, ik heb het allerergste al meegemaakt. Dus er is niks wat iemand kan doen of zeggen dat me ooit op zo'n niveau nog zal raken. En dat is dan ook weer een heel positief punt hieraan. Het geeft zo'n drive ook. En dan zijn er eigenlijk dus twee dingen die je kan doen. Je kan of zeggen, oké, ik blijf nu voor altijd het meisje wiens vader zelfmoord heeft gepleegd met een enorm trauma. En dit wordt vanaf nu het label wat ik op mezelf plak. Dus in een soort slachtofferrol gaan zitten van, oké, dit is vanaf nu mijn leven. Of je pakt het aan, je doet het mindsetwerk, je doet het helende werk. Je kijkt je ergste nachtmerries aan. Je gaat nog een keer terug met EMDR of met een helende sessie zoals ik die geef. Teruggaan naar je kindertijd en die herinneringen rescripten. En je maakt er je levenswerk van om te beseffen dat dit is gebeurd. Al dan niet met een reden. Kijk, want dat is iets wat ik dan ook meteen weer even wil benoemen. Ik zie dit echt van, dit is gebeurd voor mij met een reden. Had ik liever mijn vader hier gehad? Uiteraard. Ja, dat lijkt me echt meer dan logisch. Daar hoeven we geen discussie over te hebben. Maar dit is nou eenmaal gebeurd. Dus dan hoop ik ook dat ik daar iets van leer en dat ik daar iets van meeneem en dat ik leer hoe ik niet wil zijn en wat ik wel wil zijn. En ik wil, en dat kan ik niet voor mijn hele familie invullen, want wij zijn alle drie de zussen, op een hele andere manier hiermee omgegaan. En ook niet alle drie, mijn zussen zitten in de hulpverlening of zijn in GGZ ingegaan. Dus ik kan zeggen, het is mijn grootste drive geworden om mensen met mentale gezondheid te werken, helpen en hun allermooiste leven ervan te maken hier. Dus te manifesteren als een gek, te visualiseren als een gek, meer geld verdienen, meer liefde, want het leven is zo fucking kort hier. Daar heb ik altijd mensen mee willen helpen. Wat de doelgroep ook was. Of het nou in de TBS was vroeger als POH GGZ of nu als eigen coach. Dat is altijd mijn drive geweest. Mensen laten inzien dat het leven kort is en dat je er alles uit moet halen. En dat het echt te verdrietig is om in die depressies te blijven hangen. Dat ik hun daarmee wil helpen om in te zien dat het leven weer mooi kan zijn. Maar niet allebei mijn zussen zijn de hulpverlening ingegaan. En daarom zeg ik altijd, ik kan niet voor anderen invullen dat je alles als les moet zien. Sommige mensen maken zulke grote trauma's mee. Nog veel erger dan wat ik heb meegemaakt. Ja, ik kan niet voor hun invullen dat ze daar een les uit moeten leren. Of dat op een spiritueel niveau moeten bekijken als ze dat niet willen. En dat vind ik gewoon groot recht. Dat mag iedereen zelf weten. Maar mij persoonlijk helpt het echt heel erg om er wel een positieve draai aan te geven. En wel te zeggen dat dit misschien moest gebeuren met een reden. Zodat ik andere mensen kan helpen. Zodat ik spiritueel wakker kon worden als enige van mijn familie. Zodat ik heb leren manifesteren. En het woord manifesteren überhaupt ontdekte. Waardoor ik zoveel andere mensen mag helpen nu. Dus ja, Ik geloof wel dat er op spiritueel vlak een reden is dat dit is gebeurd in mijn leven. Nogmaals, had ik het liever anders gehad? Ja. Maar dit is waar we zijn nu. En ik denk dus dat ik daar, ja, dat ook echt wil benadrukken. Dat het wel echt nog steeds voor mij een keuze is hoe ik hiermee omga. Dus ik had kunnen kiezen van, nou, ik ga nooit meer wat van mijn leven kunnen maken. Want ik kom nooit meer van dat label af. Maar mijn keuze is niet zo geweest. Ik heb gekozen om vanuit liefde naar de situatie te kijken. En vanuit liefde andere mensen te gaan helpen. En ook niet gaan haten op allemaal doktoren of therapeuten die het anders met hem hadden kunnen doen. Want er is natuurlijk ook heel veel misgegaan in de hulp. Maar dat heeft gewoon geen nut. Dat heeft geen nut om zo vast te blijven houden aan die haat. Want daar maak je jezelf gewoon helemaal gek en ongelukkig mee. Dus ik ben een dankbaar mens. En ik kijk dus nu gewoon echt vanuit liefde en dankbaarheid. En wat een geluk ik heb dat mijn leven zo mooi is gelopen alsnog. Ondanks dat mijn vader suïcide heeft gepleegd, heb ik echt heel veel geluk. En daarom zeg ik altijd, gebruik het ondanks woord. Want dat maakt je leven echt een heel stuk lichter en makkelijker. Want ik heb zulke mooie, diepe vriendschappen opgebouwd. Ik heb fantastisch werk. Ik mag iedere dag mensen blij maken met manifestatie-experimentjes, met visualisatieoefeningen, met jullie luisteraar. Energie en hoop en motivatie geven van yes, fuck, ik ga achter mijn dromen aan. Ik ga dat doel visualiseren. Ik ga letten op de synchronicities die het universum me geeft. En ik ga actie nemen daar naartoe. Want ik zie dat Charlie het kan, dus dan kan ik het ook. En ja, daar word ik gewoon zo blij van. En dat is dan ook dat spirituele randje, is dat, ja, ik ben dus gewoon op mijn 30ste knetterhard wakker geworden. Ik kan het niet anders benoemen dan dat. Van 0 naar 10, ik zeg het altijd, ik ging slapen en ik werd letterlijk en figuurlijk wakker. En ja, ik vind dat gewoon het mooiste wat er is. Is dat ik nu dus geloof, wat ik vroeger niet geloofde, is dat er leven na de dood is. Dus vroeger geloofde ik dat, ja, ik denk als kind toch ook wel, omdat ik vroeg wel eens signalen aan hem. Maar ja, als puber is dat eruit gegaan. Dan was ik heel sceptisch en ik geloofde helemaal niet in een leven na de dood. Ik geloofde ook niet in een universum. Ik was er gewoon überhaupt helemaal niet mee bezig. Ik was helemaal niet bezig met een universum, echt jarenlang niet. Totdat ik dus die spiritual awakening had. En nu vind ik dat dus een heel fijn idee. Dat ik denk, ja, ik geloof dat hij ergens nog is. Ik geloof dat hij, dat mijn vader met me meekijkt. Ik geloof dat hij trots op me is. Dat ik als enige van de familie nu zo spiritueel wakker ben. En ja, generationele trauma's doorbreek. En echt het werk doe om het anders te doen dan anderen. En dat mijn trauma's me hier hebben gebracht. Namelijk een lichtpunt zijn voor andere mensen. Ja, daar word ik persoonlijk heel erg blij van. En daarom zeg ik ook altijd, ik wil niet het gevoel hebben dat ik me moet excuseren voor als ik een periode heb dat ik gewoon ongekend vrolijk ben. Want ik wil ook niet altijd terug moeten blijven gaan naar die trauma's. Er zijn periodes dat ze meer omhoog komen. En periodes dat ze gewoon echt even op de achtergrond zijn. Maar ze zijn er altijd. Maar dat hoeft niet je leven te belemmeren. En daar sluit ik hem dan ook mee af. Weet dat je altijd een keuze hebt, hoe zwaar het ook is. Want echt waar, ik onderschat dat niet. Jullie horen ook aan mij hoe moeilijk deze aflevering was om op te nemen. Maar je hebt echt een keuze of jij je trauma's laat bepalen wie jij bent. Of jij je trauma bent, of dat het onderdeel is van jou. Dus dat je ondanks dat je iets traumatisch hebt meegemaakt of een tegenslag hebt meegemaakt. Dat je zegt, ondanks dat ik dit heb meegemaakt, ik ben alsnog heel dankbaar voor het leven dat ik nu leid. Ik ben dankbaar dat ik vertrouwen heb, dat ik mijn leven anders kan manifesteren dan hoe het nu is. Ik ben dankbaar dat ik heb leren visualiseren en dat ik weer vanuit vertrouwen en excitement daardoor mijn dagen doorga. Ik ben dankbaar dat ik synchronicities op mijn pad krijg en signalen van het universum en dat ik plezier in mijn leven ervaar daardoor. Ik ben dankbaar voor mooie vriendschap. Ik ben dankbaar voor eten in de koelkast, voor een dak boven mijn hoofd. Ik ben dankbaar voor alle mogelijkheden en alle kansen die er nog op mijn pad gaan komen. En dat is echt dat stukje mindset werk. Dat, kijk, je leeft maar één keer. En als er traumatische of tegenslagen zijn gekomen, dan is dat super, super verdrietig. En dat onderschat ik nogmaals echt niet. Want ik werk heel veel en heb heel veel met mensen gewerkt die een depressie hebben, die ongelooflijk zware dingen hebben meegemaakt. En ik heb ook diezelfde mensen weer zien opbloeien en weer levenslust zien krijgen. En weer stapje voor stapje weer een twinkel in hun ogen zien krijgen. En weer vertrouwen zien krijgen dat het leven misschien toch wel weer mooi kan worden voor hun. Ondanks dat een stuk van hun verdriet, dat ze die altijd met hun meedragen. Dus wat ik hiermee wil zeggen met deze aflevering is, ja, ik weet eigenlijk ook niet wat de titel van deze aflevering gaat zijn, maar dat je tegenslagen je niet hoeven te, en je trauma's hoeven niet te bepalen wie jij bent. Jij bepaalt wie jij bent. Jij bepaalt of je het anders gaat doen dan je ouders, anders dan je zussen, je broers, je vrienden, familie. Jij doet dat mindsetwerk. Jij kan ervoor kiezen om het anders te gaan doen en om iedere dag weer tegen jezelf te zeggen, ik ben hier met een reden. Ik ben hier omdat ik iets te bieden heb. Ik ben hier omdat ik liefde te geven heb. Omdat ik voel dat er zingeving voor mij is in dit leven. En ik wil onderzoeken wat dat is. En ik geloof dat ik kansen en mogelijkheden kan manifesteren. Want ik voel dat dat erin zit. Anders zou je überhaupt niet naar deze podcast luisteren als je dat niet zou geloven. Dus vertrouw op dat gevoel. En zorg dat je iedere dag weer kiest voor de versie van jezelf die zich niet laat tegenhouden door die tegenslagen, maar die het meedraagt en die het de grootste drijfveer laat zijn om alles uit dit toch zo fucking korte leven te halen. Want je knippert met je ogen en we liggen allemaal terug te kijken op ons leven. En dan wil je niet denken, had ik maar me minder zorgen gemaakt, had ik maar niet die tegenslag mijn leven laten bepalen, had ik maar wat zorgelozer en vol vertrouwen mijn leven geleefd. Wie weet wat voor kansen er dan op mijn pad waren gekomen. Dat wil je niet denken. En zo kijk ik dan ook naar de suïcide van mijn vader. Het is het meest verdrietige wat ik ooit heb meegemaakt. En Geen enkel kind zou dat ooit moeten ervaren, dat mogen duidelijk zijn. Kinderen worden op de wereld gezet om onvoorwaardelijke veiligheid en liefde te krijgen en niet om zo'n heftige, onveilige, traumatische jeugd te hebben. Maar het is wel gebeurd bij mij. En nu denk ik ook dat ik zo goed ben in mijn werk. Dat de coaching sessies gericht op de helende sessies. Dus die rescripting sessies. Dat je in een hypnose teruggaat naar een traumatische herinnering. Waar een bepaalde overtuiging is ontstaan. Dat je niet goed genoeg bent. Dat je je doelen niet kan bereiken. Dat je geen geld kan krijgen. Dat je geen liefde kan krijgen, et cetera. Die sessies slaan zo goed aan bij mijn klanten altijd. Van Charlie's Choice. Of van de mentorship trajecten, maar ook van de deep dives. Omdat ik dit zelf heb meegemaakt. En omdat ik zo empathisch ben geworden daardoor. En zo goed voel bij anderen. Zo snel waar de pijn zit. Dus ik kan heel snel door de oppervlakkige lagen heen prikken. En direct voelen. Mijn antenne is zo scherp daarin. Ik ben zo empathisch geworden door wat ik zelf heb meegemaakt. Dat we eigenlijk direct tot het pijnpunt komen van iemand waar dit zat in iemands kindertijd. En dat zijn zulke mooie sessies. En dan voel ik echt iedere keer weer van ja, dit is echt waarvoor ik op aarde ben gezet. En dat ik dat gevoel van zingeving mag ervaren. Ja, dat voelt echt als iets waar, ja, ik kan daar nooit genoeg mijn dankbaarheid voor uiten. Want ik weet dat heel veel mensen dat gevoel ook niet voelen op dagelijkse basis. En ook gewoon ja, de lol en het plezier toch ook. Want ik heb zoveel plezier in mijn leven. En ik lach zo ontzettend veel met vrienden om de meest domme dingen. Ik kan echt in de scheur liggen om de meest grove humor. En ja, de experimentjes die ik doe met jullie. En de leuke berichten die ik dan ontvang met jullie. Ik word daar zo onwijs blij van. En ik denk ook echt dat doordat ik deze diepe dalen heb meegemaakt, dat ik daardoor ook veel hoger plezier en liefde voel. Veel sterker bedoel ik. Omdat ik weet ook hoe donker het kan zijn. En die depressies heb ik zelf ook gehad, die periodes. Dus het kost mij soms ook moeite om daar weer te komen. Maar ik kom er wel altijd. Want ik blijf visualiseren. Ik blijf focus houden op wat ik wel wil. En dan draait het altijd weer om, jongens. Altijd. Iedere keer dat je in een dal zit en je gaat weer even 2 weken alleen maar scripten op wat je wel wil, op waar je dankbaar voor bent, op wat er wel goed gaat in je leven. Je gaat zien, de selectieve waarneming verandert. Je krijgt de synchronicities van het universum. En er gaat een shift komen in hoe je je voelt. Dat kan niet anders. En dat vind ik dan ook zo mooi dat ik jullie dat mag meegeven. En dat ik dus al die liefdevolle berichten krijg van jullie altijd van Charlie, deze aflevering neemt me zo goed. Dit heeft me echt geholpen. Dit experiment is uitgekomen. Oh my god, dit experiment is uitgekomen. Dat hoor ik zo vaak van jullie. Ja, en daar word ik zo ongelooflijk gelukkig van. En ik denk, ja, hoe mooi is mijn leven nu ook. Dat ik op spiritueel niveau kan connecten met mensen. Dat ik geloof dat er meer is. Dat er een universum is dat me ondersteunt. En ja, er zijn heel veel mensen die naar mijn situatie zouden kijken van dat mijn vader zelfmoord heeft gepleegd of suïcide. En dat het universum absoluut tegen je werkt. Of dat er geen universum bestaat. Want welk universum zou zoiets in je leven laten komen? Maar ja, ik vind dat gewoon een hele zwarte gedachte. En zo kijk ik er gewoon niet naar. Ik geloof dat dit is gebeurd. En dat er niks is wat ik daaraan had kunnen veranderen. Maar ik geloof absoluut met alle synchronicities die ik heb gekregen, dat er leven na de dood is. En dat er wel een universum voor mij werkt. En ook voor jullie. En ja, dat we zelf de fun en de magie van het leven weer mogen vinden en ervaren. En dat je er gewoon echt zoveel mogelijk fucking plezierig leven van moet maken hier. Want het is zo kort nogmaals. Dus ik hoop dat dat deze aflevering jullie wat meer een kijkje heeft gegeven in wat er is gebeurd bij mij vroeger. Ik ben echt oprecht benieuwd naar wat jullie van deze aflevering vonden. Dus je kan even een reactie achterlaten hier op Spotify of Apple. Even een review geven als je luistert op Apple. Wordt ook heel erg gewaardeerd als je een review daar geeft. Want die staan los van Spotify. Maar stuur me ook zeker even een berichtje op It's Charlie's Choice. wat je van deze aflevering vond. Of je het gevoel hebt dat je mij wat beter hebt leren kennen. Ik ben wel benieuwd, hadden jullie dit achter mij gezocht, dit verhaal? Of had je iets heel anders verwacht? Ja, en onthoud dat je gewoon heel erg trots op jezelf mag zijn. Dat welke tegenslag je ook hebt meegemaakt, dat je altijd door bent gegaan. Dat je werkt aan jezelf, dat je aan zelfontwikkeling doet, dat je kijkt waar je krachten liggen, waar verbetering kan liggen. Dan ben je echt al veel verder dan 99% van de mensheid. Dus wees trots op jezelf dat je überhaupt naar podcasten luistert. Want dat is al een vorm van zelfontwikkeling. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ben je geïnteresseerd in de helende sessies of het mentorship traject? Mail dan even naar info@charlieschoice.nl. Dan gaan we kennis maken. En dan zou ik zeggen, voor nu ga ik hem gewoon afsluiten. Dus ik hoop dat jullie toch met heel veel hoop en liefde en positiviteit afsluiten. Want dat is wel absoluut hoe ik dit hele verhaal afsluit. Dat er heel veel liefde en magische synchroniciteit op jullie pad mogen komen. En nogmaals, laat me even weten wat je van deze aflevering vond. Tot de volgende!